Welkom bij de Week van NuTech, de podcast van nu.nl, waarin we je iedere week bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Rutger Otto.
En mijn naam is Stan Hulsen en deze week gaan we het hebben over de aankondigingen van Apple van afgelopen woensdag. 3 nieuwe iPhones en een Apple Watch.
Dit is de Week van NuTech.
What a fantastic new lineup of iPhones. It's clearly the best lineup we've had by far. Taking the breakthroughs of iPhone 10 even further than before. And making them available to even more people.
Ja, Tim Cook hoorde je, de directeur van Apple. Afgelopen woensdag kondigde het bedrijf 3 nieuwe iPhones aan. Dat zijn opvolgers van de iPhone 10 die Apple vorig jaar heeft gepresenteerd. De iPhone 10S, 10S Max en de iPhone 10R.
Ja, en onze collega Bas was in Amerika aanwezig om die presentatie bij te wonen. Hij heeft ze ook al even kunnen aanraken, even kunnen proberen. Bas, wat is je eerste indruk van de nieuwe iPhones?
Nou, het is een beetje, als je de nieuwe iPhone vastzet, vooral de 10S en dan de kleine. Het is eigenlijk een beetje moeilijk om hem te onderscheiden van de iPhone 10 van vorig jaar. Hij lijkt er super veel op. De 10S Max is natuurlijk een stukje groter. En als je die gewoon, je merkt ook wel dat hij vrij lomp is. Hij heeft een scherm van 6,5 inch. Moet je nagaan dat de meeste tablets, sommige tablets hebben een scherm van 7 inch. Dus dat is maar een half inchje van tabletvorm af. En dan merk je ook wel dat als je hem vasthoudt en je bent een beetje aan het gebruiken en je wil bijvoorbeeld even aan de bovenkant van het scherm vegen om naar je berichten notificaties te gaan, dan moet je toch wel hele rare bewegingen gaan maken om zo ver boven te komen. Het is een beetje een kleine stap voor Apple, maar ja, gewoon grote schermgrootte. En natuurlijk die iPhone 10R, die er eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde uitziet. De randen zijn iets officieel iets dikker, maar ik moet zeggen dat als je hem gewoon in de hand hebt en je gebruikt hem de hele tijd, dan ziet de voorkant er min of meer hetzelfde uit als wat je van de iPhone 10 gewend bent. Ja, die is natuurlijk, die heeft natuurlijk allemaal leuke kleurtjes.
Ja, en die 10R, wat vond je daar verder van? Was er veel verschil met andere telefoons?
Nou, ik had eigenlijk gedacht dat het verschil groter zou zijn dan het in werkelijkheid was. Als je hem gewoon vasthoudt, voelt het gewoon als een toch wel vrij hoogwaardige premium telefoon. Terwijl die wel weer €300 goedkoper is dan die 10S die tegelijkertijd op de markt verschijnt. Ik heb zelfs het gevoel dat je, ja, de 10R voelt eigenlijk ook een beetje als een logische telefoon om misschien op dit moment te halen. Terwijl de 10S met zijn €300 daarboven voelt eigenlijk een telefoon van ja, het is premium, maar is het nou zo premium? Want je hebt natuurlijk een LCD-scherm in plaats van een OLED in die 10R zitten. Maar tenzij je ze naast elkaar vasthoudt, is dat verschil, ja, de purist zal het misschien zien, maar de gewone gebruiker niet echt. Dus ik denk dat de 10R, ja, ik was daar op zich wel blij door verrast.
Oké, dankjewel Bas. Blijf nog even hangen voor de Apple Watch. En dan praten Stan en ik ondertussen even verder over de nieuwe iPhones. Ja, die 10S, hij lijkt wel heel erg op die iPhone 10 die vorig jaar verscheen, hè Stan? Wat is er eigenlijk wel nieuw aan dat toestel?
Ja, er zitten eigenlijk twee kleine veranderingen die echt aan de binnenkant van het toestel zitten. Hij heeft een snellere chip. Dus dat betekent dat volgens Apple app sneller opstarten en dat Face ID, de gezichtsontgrendeling, sneller werkt. Normaal gesproken met de iPhone 10... dan duurt het even een halve seconde voordat je telefoon daadwerkelijk ontgrendeld is. Apple belooft dat het nu sneller gaat. We moeten nog even kijken hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. En hij heeft ook meer opslagcapaciteit mogelijkheden. Er was al een versie van 64 gigabyte opslaggeheugen in de iPhone 10. En ook eentje van 256. Daar komt voor de iPhone 10S en 10S Max nog een extra variant bij van 512 gigabyte. Dus dan kun je maar foto's en filmpjes op opslaan.
Ja, zeker als je geen gebruik maakt van iCloud, dan kun je in elk geval een hele hoop kwijt op dat op de apparaat zelf eigenlijk. Ja, en aan de buitenkant lijken ze allebei eigenlijk heel erg op de iPhone 10. Ze hebben nu allebei een bijna voorkantvullend scherm. Inderdaad, met die inkeping voor Face ID. Dat betekent wel dat eigenlijk de vingerafdrukscanner helemaal verdwenen is. Ja. In het nieuwe model.
Apple stapt nu echt dus helemaal af van de vingerafdrukscanner. Andere fabrikanten die willen hem nog wel eens aan de achterkant plaatsen. Of er zijn ook al technologieën waarbij de vingerafdrukscanner in het scherm zit. Apple werkt daarvoor zover wij weten niet aan. Maar ze kiezen echt dus voor Face ID. Want ze zeggen, nou, dit is veilig genoeg. Hiermee kunnen we dezelfde gebruikservaring bieden om een telefoon makkelijk en veilig te ontgrendelen.
Voorlopig moet dat dan inderdaad in zo'n notch. Ja, wie weet wat de toekomst brengt, maar het is nu in elk geval nog niet mogelijk om dat al in een scherm te doen. En inderdaad, die randen die zijn dus eigenlijk weg aan de boven- en onderkant. Hè. Vorig jaar zagen we het al een beetje in de iPhone 8 en 8 Plus, die dan ook nog uit zijn gekomen naast die iPhone 10. Ja, en dat begon al een beetje lomp aan te voelen eigenlijk in het design. Hè. Je ziet ook op Android dat veel meer fabrikanten overstappen op zo'n groot scherm en zo dun mogelijke schermranden. Ja, dus wat dat betreft lijkt het wel een logische stap voor Apple.
Ja, Apple heeft voor deze schermen ook weer gekozen voor OLED in plaats van LCD. Dat hebben ze voor het eerst gedaan bij die iPhone 10. En dat betekent dat nou ja, zwarte pixels bijvoorbeeld echt uitstaan, want elke pixel wordt apart belicht. Dus nou ja, zwart is dan ook echt zwart. En ja, dat zorgt eigenlijk voor een beter en mooier scherm.
Ja, nog een voordeeltje van OLED is natuurlijk dat die wat energiezuiniger zou werken. Volgens mij heeft Apple het op zich ook wel goed voor elkaar met die LCD-techniek hoor, tegenwoordig. Ja, en dan ook nog een grote vernieuwing, tenminste in potentie, zijn de accu's. Die zijn wat groter geworden, meer capaciteit. Hoeveel precies is niet bekend. Apple zegt zelf dat ze op een volle lading een half uurtje langer meegaan dan de iPhone 10, in elk geval de 10S. De 10S Max die zou dan anderhalf uur langer meegaan op een volle lading. Nou ja, dat is toch wel weer winst.
Ja, al met al zijn het een paar kleine stapjes voor Apple. De iPhone XS en XS Max lijken dus gewoon heel veel op de iPhone 10 van vorig jaar. Zelfs de prijs komt deels overeen, want de iPhone XS, dus het nieuwe model, is even duur als de iPhone 10 vorig jaar, namelijk €1160. En heb je het model met 64 gigabyte aan opslaggeheugen. Daarmee moet wel gezegd worden dat de iPhone 10 niet meer officieel bij Apple te koop is. Dus die hebben ze gewoon helemaal afgeschaft.
Ja, normaal gesproken dan werd zo'n telefoon zeg maar een verdiepingje lager geschoven en werd die iets goedkoper aangeboden. Maar dat is dus in dit geval niet het geval. Dus heb je een 10, bewaar hem goed. Wie weet komt die ooit van pas op marktplaats. En dan de 10S Max, ja, die wordt er wel weer een stukje duurder. Die is te koop vanaf €1260. En hoeveel kost het allerduurste model?
Ja, dan praat je dus over die iPhone XS Max met 512 gigabyte aan opslaggeheugen. En daar betaal je dan €1660 voor. In principe is het gewoon dezelfde telefoon als het 64 gigabyte model. Maar ja, je hebt dan gewoon heel veel opslagcapaciteit waar Apple dan ook flink een prijs voor rekent. Dus dan betaal je ruim €1600 voor die telefoon. Wat dat betreft is die iPhone XR, dus dat is het andere model dat Apple heeft aangekondigd, een stuk interessanter, want die is namelijk gewoon een stuk goedkoper dan de iPhone 10 van vorig jaar.
It is incredible. We are so excited to introduce you to the iPhone XR. And we hope it reaches even more customers with this amazing incredible technology.
Ja, Apple-topman Phil Schiller hoorde hier die de iPhone 10 echt aankondigde. Die telefoon komt trouwens iets later uit dan de iPhone XS en de XS Max, want die komen volgende week al op de markt. De iPhone XR komt pas eind oktober. Ja, Phil Schiller zegt al, we hopen meer mensen ermee te bereiken. Als we naar de prijs gaan kijken, dan gaat het in ieder geval misschien wel lukken om mensen daarmee te overtuigen. Die kost namelijk €860. Dat is dus het model van 64 gigabyte. En dat is dus al snel gewoon €300 goedkoper dan de goedkoopste versie van de iPhone XS.
Ja, en het is wel opvallend dat die er verder aan de voorkant in elk geval hetzelfde uitziet als die XS en die XS Max. Ook een volledig vullend scherm eigenlijk. Behalve dan die inkeping, want ook dit toestel heeft Face ID. En qua formaat zit hij een beetje tussen die XS en XS Max in. 6,1 inch. En dat is dus iets kleiner dan die Max en iets groter dan die XS. Hij heeft een LCD-scherm. Dat is dan een best wel groot verschil, want die anderen hebben OLED-schermen. In principe zou die dan iets minder mooi beeld hebben. Hè? Die zwartwaardes waar jij het net over had, dat is dan allemaal iets minder op dit toestel. Al doet Apple dat tegenwoordig eigenlijk heel goed hoor, met die LCD-schermen. De resolutie die schijnt er wel iets minder te zijn. Ik heb het even opgezocht. Het is een resolutie van 828 bij 1792 pixels. Ja, dat is dus wel iets beter dan 720p, maar je gaat er dus niet video's van 1080p op kunnen kijken in goede resolutie. En dan nog een dingetje van het LCD-scherm is, het is niet zo buigzaam als die OLED-schermen. Dus dat betekent dat je gebonden bent aan wat dikkere randen aan de zijkanten. Uiteindelijk gaat het om hele kleine millimeterwerk, maar het valt toch op als je hem ziet.
Ja, voor de liefhebber is in ieder geval dat OLED is wel echt een grote stap geweest. Apple zette bijvoorbeeld vorig jaar met de iPhone 10 voor het eerst op in. Zou je nou voor kiezen van, ik heb nu een telefoon met een OLED-scherm, ga je terug naar LCD, dan zul je dat wel merken. Ik denk dat de gemiddelde gebruiker toch voornamelijk LCD-schermen gewend is al. Dus in dat geval denk ik dat het wel mee zal vallen.
Ja, en vooral, je gaat het vooral waarschijnlijk zien als je ze naast elkaar hebt. Hè, dan valt het het meest op. Maar goed, niemand heeft daar constant een 10S naast. Dus ja, wat dat betreft lijkt het me een prima scherm.
Ja, verder ander opvallend punt is dat deze 10R wel gewoon een enkele camera heeft. Terwijl Apple voor duurdere modellen de laatste tijd wel inzet op die dubbele camera. Dat betekent onder meer als een dubbele camera dat je scherpte diepte effect kan doen. Omdat die camera diepte kan zien eigenlijk. Je zou zeggen, die iPhone XR die kan dat effect dus niet genereren met een scherpe voorgrond en een vage achtergrond. Maar, zegt Apple, we hebben softwarematig zoiets aangepast dat we die ervaring eigenlijk toch kunnen bieden. De vraag is dan of het in de praktijk blijkt dat die kwaliteit bijvoorbeeld lager is of dat die in principe gewoon hetzelfde uitvalt.
Ja, we hebben natuurlijk op de 10 gezien dat het effect soms nog een beetje achterbleef. Hè? Als je bijvoorbeeld een glas fotografeerde of haar wat dan een beetje afgesneden werd. Dus met zo'n dubbele lens is het al moeilijk. Is het een beetje afwachten hoe het gaat met zo'n enkele camera. Ja, en natuurlijk mis je dan die twee keer zoom die je op de 10S en de 10S Max hebt.
Ja, de camera en de sensoren aan de voorkant zijn wel gewoon helemaal hetzelfde. Dus wil je zo'n soort foto maken met je selfie-camera, een soort portretfotootje, dan werkt dat wel gewoon. Ja. Want Apple gebruikt daar speciale sensoren voor die echt ook echt diepte kunnen zien. Onder meer voor dat Face ID-technologie waarmee je gezicht kunt ontgrendelen.
Ja, de grootste verschillen die zitten dus eigenlijk gewoon op de achterkant. als we het zo even vergelijken. En dan kom je natuurlijk al snel uit bij, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Misschien wel een van de belangrijkste dingen van de 10R. De kleuren. 6 verschillende kleuren. Hij komt in het wit, het zwart, het geel, blauw, oranje en rood. Nou ja, en daarmee valt hij toch behoorlijk op.
Ja, want die iPhone XS en XS Max die komen eigenlijk maar in 3 kleuren. Grijs, zilver en goud. En met deze stap keert Apple eigenlijk weer terug naar een beslissing die ze in 2013 voor het laatst hebben genomen. Namelijk met de iPhone 5C. Die kwam toen in allerlei ook flitsende kleuren tevoorschijn. Maar die had ook een soort van plastic achterkant. Waardoor die toch wel wat goedkoper uitzag eigenlijk. Dat is nu niet het geval.
Nee, deze achterkant is aluminium. Dus ja, dat voelt meteen natuurlijk al een stuk meer premium aan. En zo ziet het er ook wel uit, moet ik zeggen, op de plaatjes en de video's. Die kleuren die lopen ook mee in de randen. Dus waar de 10S en de 10S Max hebben dan een soort van extra rand eromheen wat de kleur een beetje afsnijdt. Maar dit loopt gewoon helemaal door. En inderdaad, nou, het is het goedkoopste toestel wat Apple heeft gepresenteerd. Het is natuurlijk relatief nog steeds duur, maar wat dat betreft is het misschien niet helemaal eerlijk om het te vergelijken met die 5C. Want dat waren wel echt budget telefoons. Als je daarvan mag spreken voor Apple begrippen natuurlijk.
Ja, al met al lijkt het dus op dat Apple niet hele grote stappen heeft genomen met zowel de iPhone XS, XS Max als XR. En daarover gaan we bellen met Tim Wijkman, analist bij marktonderzoeker Telecom Paper. Ja, Tim, wat is jouw oordeel als je naar deze telefoons kijkt?
Ja, wat je zelf al zegt, het is weer een evolutionair toestel. Als je echt reëel gaat kijken van wat is er vernieuwd, dan kun je zeggen van nou, we hebben nu 2 toestellen met een OLED beeldscherm. Apple heeft het design van de iPhone 10 van vorig jaar doorgetrokken naar alle iPhone modellen van dit jaar. En we hebben een nieuwe processor. Maar dat is eigenlijk in de notendop wat echt is vernieuwd.
Ja, dat terwijl Apple vorig jaar een best wel grote stap zette met die iPhone 10. Onder meer door de voorkant bijna helemaal een scherm te maken. Met uitzondering van die inkeping natuurlijk, waar sensoren voor gezichtsherkenning in zitten. Is Apple eigenlijk een trendsetter op het gebied van vernieuwing?
Soms wel, soms niet. Een aantal dingen in de smartphone-markt hebben wij echt te danken aan Apple. Een van de meest recente voorbeelden is natuurlijk ook het stoppen met het gebruik van een 3,5 mm audio-uitgang. Daar is Apple mee begonnen. En andere fabrikanten nemen dat over. Maar het komt ook regelmatig voor dat andere fabrikanten ergens mee zijn begonnen. En dat het door Apple wordt overgenomen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de vingerafdruksensor. Die wordt op Android al langer gebruikt dan in iPhones.
Ja, Apple lijkt op het gebied van iPhones een beetje om en om een soort tussenjaar te hebben. Het ene jaar komen ze met een redelijk grote stap, zoals vorig jaar dus met die iPhone 10. En het jaar erop zetten ze een kleine stap. Zit de rek er een beetje uit of kunnen we volgend jaar wel weer iets echt vernieuwends verwachten?
Dat is heel moeilijk te voorspellen. Ik zie natuurlijk zelf ook geruchten in de industrie rondgaan dat de rek er wel uit is. Maar tot nu toe blijkt Apple toch elke 2 jaar gemiddeld wel weer met een innovatief toestel te komen. Er gingen tot 2-3 jaar geleden al voorspellingen van nou, Apple staat nu op zijn hoogtepunt en het kan nu alleen nog maar omlaag. Terwijl als we dan weer over de afgelopen 3 jaar gaan kijken, heeft Apple toch elk jaar weer meer iPhones iPhones gekocht. Dus ja, het is moeilijk te voorspellen of we nu echt op het punt zijn aangekomen dat Apple niet meer verder kan. Als je de ontwikkeling breder bekijkt, dit jaar wordt de eerste smartphone met een opvouwbaar beeldscherm verwacht. Ja, je kunt ook je kunt er bijna zeker van zijn dat Apple daar in de toekomst ook wel naar zal gaan kijken, naar dat soort toepassingen.
Als we even teruggaan naar die iPhone XS en XR, kopen of niet kopen?
Ik vind ze persoonlijk erg duur. Ik heb zelf eigenlijk ook al geroepen van het worden echt toestellen voor de elite. Verkoopprijzen vanaf €859 vind ik gewoon echt stevig. Als je gaat kijken wat je er in verhouding voor krijgt. De belangrijkste concurrenten zijn momenteel bijvoorbeeld de Galaxy S9 of de Huawei P20 Pro. Dat zijn ook prima toestellen met vergelijkbare specificaties, vergelijkbare vormgeving. Maar ja, die dalen gedurende tijd in prijs. Op dit moment kun je een Galaxy S9 al voor 200-300 euro minder krijgen dan het instapmodel, de iPhone XR. Dus ja, ik zeg zelf gewoon realistisch. Ik ben geen Android-fan, geen iPhone-fan. Ik kijk er gewoon neutraal naar. Ik zeg van, ik vind het te duur. Maar ja, er zijn natuurlijk hele groepen mensen die echt iPhone-fan zijn en het er gewoon voor neertellen. En dat is waar Apple van leeft.
Tegelijkertijd heeft Apple er ook voor gekozen om die iPhone 10 van vorig jaar dus helemaal niet meer te verkopen. Als je die nu nog wil hebben, dan zul je naar een retailer toe moeten die ook door zijn eigen voorraad heen gaat. Wat zegt dat?
Ik denk dat dat een bewuste keuze is. Een keuze die Samsung niet heeft gemaakt. Als Apple dus nou de iPhone 10 blijft verkopen, moet die in prijs omlaag. En de verschillen tussen de iPhone 10 en de iPhone XS zijn dermate klein, dat ik denk dat heel veel mensen uiteindelijk dan toch nog voor een iPhone 10 zouden gaan. Dus ja, dan schiet het zichzelf in de voet. En datzelfde zie je momenteel bij Samsung met de Galaxy S9. Die wijkt maar minimaal af van de Galaxy S8. Maar de Galaxy S8 is ondertussen wel €400 goedkoper. Nou, die €400 prijsverschil is het verschil tussen die twee toestellen niet waard. Dus kies je momenteel heel veel mensen voor de Galaxy S8 van vorig jaar.
Tim Wijkman hoorde je van marktonderzoeker Telecom Paper.
Ja, en die had het natuurlijk over allerlei trends in de smartphonewereld en bij Apple. En wat we bij Apple de laatste jaren hebben gezien is dat de schermen eigenlijk steeds groter zijn geworden. Hè? Ooit de eerste iPhone met een scherm van 3,5 inch, omdat het perfecte formaat zou zijn. Nou ja, daar zijn ze inmiddels wel een beetje van afgestapt. Als je een nieuwe iPhone wil kopen, dan is het instapmodel de XS qua grootte. Nou ja, en die is al 5,8 inch groot. En dat is eigenlijk, nou, vroeger vonden we dat gewoon gigantisch. Maar inmiddels ja, blijkt dat toch de standaard te zijn. En dan heb je natuurlijk nog die Max die nog groter is. Ja, waar gaat het nou eigenlijk heen? Wordt het allemaal nog groter? Wat verwachten we daar nou nog van?
Nou, je ziet natuurlijk wel dat fabrikanten sowieso minder randen willen, meer scherm op de voorkant van het toestel. Dus dat betekent dat automatisch ook de telefoon niet per se groter wordt, maar de schermen gewoon groter worden. Dus in je hand blijf je gewoon hetzelfde model houden. Het is natuurlijk een trend in de hele markt dat smartphones met hun scherm gewoon groter worden. Zoals Bas in het begin ook al zei, we zitten bijna tegen een kleine tablet aan wat dat betreft. Samsung bracht laatst ook de Galaxy Note 9 op de markt. Dat is eigenlijk een toestel dat een soort van tussen een smartphone en een tablet in zit, met een scherm van 6,4 inch. Dus dat wordt gewoon steeds groter wat dat betreft. Andere innovaties op het gebied van schermen is dat natuurlijk ook naar een soort van buigbare telefoons toe gaan. Dus dat betekent dat schermen flexibel moeten zijn. Samsung heeft onlangs aangekondigd dat ze nou dit jaar nog gaan komen met een toestel die dat kan. De vraag is in hoeverre dat dan gaat gebeuren. Want het lijkt me toch niet zo makkelijk om een scherm te buigen. En de vraag is dan, biedt zo'n telefoon dan ook echt meerwaarde door hem te kunnen buigen.
Ja, maar je krijgt gewoon een gigantisch scherm. Als we echt zeg maar naar een wereld toe gaan waarin de schermen nog groter moeten worden en je moet hem nog in je broekzak mee kunnen nemen, dan is dat eigenlijk natuurlijk de enige oplossing om ze op te vouwen. Nog even iets anders over Apple. De naam hebben we het nog helemaal niet over gehad. Ja, daar hebben we het wel over gehad, maar niet dat ze nu allemaal de 10-lijn zijn gevolgd. De 9 is dus helemaal achterwege gelaten. Ook weer een nieuwe trend, hè? Die Plus naam is helemaal achterwege gelaten. De grote telefoon heet nu Max. Is ook wel een vreemde stap eigenlijk voor Apple, maar ook weer niet. Omdat je nu met de nieuwe telefoons in elk geval weet dat het inderdaad de nieuwe toestellen zijn. Als Apple nog een 9 op de markt had gebracht, dan denk ik dat het een beetje een vreemd verhaal was geworden. Omdat vorig jaar de 10 er ook al was. Wat gaat Apple nou volgend jaar weer doen? Je kan niet ineens naar een 11 bijvoorbeeld en dat schrijven als XI. Want dan kom je ook weer in de problemen met letters en dat soort dingen. Ja, het is een beetje een lastige situatie waarin Apple zichzelf heeft ingegraven, lijkt het wel. Nou ja, en dan waren er nog een hoop dingen die helemaal niet zijn aangekondigd. Veel mensen wachten bijvoorbeeld op de AirPower.
Ja, dat is een oplaadmat voor draadloos opladen die Apple vorig jaar rond dezelfde tijd heeft aangekondigd. Draadloos opladen zit trouwens ook in die nieuwe iPhones die dit jaar zijn aangekondigd. Dus dat betekent dat je een soort van oplaadmat of station in je stopcontact kan doen. En dan hoef je je telefoon daar maar op te leggen en dan begint die automatisch met opladen. Apple kondigde dus AirPower aan. Dat is zijn eigen oplaadmat, want ze bieden tot nu toe niet zelf die technologie, maar ze zeggen wel van deze en deze mat kun je gebruiken. En met die AirPower zou het dus mogelijk zijn om niet alleen een smartphone, maar ook die Apple Watch en ook een nieuw caseje voor de AirPods, de draadloze oordopjes van Apple, op te laden. Alle drie tegelijk, dat hebben we nog niet eerder gezien. Maar ja, dat is tijdens de hele presentatie van afgelopen woensdag helemaal niet aan bod gekomen.
Nee, dus, draadloos opladen werd helemaal niet aangehaald. Dat is wel heel, heel bijzonder inderdaad. Het lijkt erop dat er echt van alles misgaat achter de schermen met die AirPower. En iedereen zit erop te wachten, maar waar blijft die? En ook niet over de nieuwe AirPods. Oké, genoeg over de nieuwe iPhones. En wat we allemaal niet hebben gezien, wat we wel hebben gezien, is een nieuwe smartwatch, de nieuwe Apple Watch. Laten we nog even teruggaan naar Bas in Amerika. Bas, ben je er nog?
Jazeker.
Over die Apple Watch, heb je hem omgehad?
Ik heb hem heel eventjes omgehad. En ja, het is een beetje dezelfde trend als wat je met de iPhone eigenlijk ook ziet. Als je de verschillen niet kent, dan is het verschil niet eens per se heel groot. Want het scherm is natuurlijk ietsje groter. Maar zo'n Apple Watch heeft natuurlijk al een klein OLED-schermpje. Dat is dan gitzwart ten opzichte van de rest van de kast die gitzwart is. Dus je ziet alleen maar het deel van het scherm dat aanstaat. En ja, er past meer op. Maar dat merk je eigenlijk pas alleen maar als je hele grote schermvullende apps en zo opstart.
Verder merk je niets van die iets grotere schermen van de Apple Watch, want de behuizing is op zich hetzelfde gebleven, toch?
Hij voelt inderdaad ook ongeveer even groot als inderdaad vorige horloge. De randen zijn natuurlijk gewoon ietsje dunner, dus ja, daar heeft gewoon meer screen estate. En ontwikkelaars kunnen dan op termijn natuurlijk apps gaan maken waarmee er meer informatie en dat soort dingen op past. Het is natuurlijk gewoon heel logisch dat deze update bestaat, want je wil natuurlijk steeds grotere schermen en dunnere randen. Maar als gebruiker is het een beetje een onzichtbare update, heb ik het idee. Ik vind dat als je gewoon een van de eerste Apple Watches hebt, dan ga je het wel merken. Want razendsnel ding ten opzichte van die vroege horloges. Maar als jij de Apple Watch 3 van een jaartje terug hebt, dan is het eigenlijk een kleine update.
Oké, en hoe zit het eigenlijk met die bandjes? Hij is dus iets groter geworden, het scherm is iets veranderd. Kan je dan die oude bandjes nog gebruiken?
Nou, omdat de kast ongeveer even groot is gebleven, kun je dus gewoon de oude bandjes blijven gebruiken. Dus de Apple Watch van vorig jaar, die 38 mm is, die is nu 40 mm. Maar ja, de kast is gewoon dezelfde grootte. Dus dat klikt ze gewoon in. En dat blijft ook gewoon universeel hetzelfde systeem. Dus je hoeft inderdaad geen nieuwe horlogebandjes te kopen. Dat is maar goed ook. Want sommige van die bandjes kosten natuurlijk ook maar liefst €500.
Dankjewel, Bas. Oké, de Apple Watch gaat in Nederland €430 kosten voor het kleinste model. Ja, in de presentatie had Apple het vooral over de nieuwe gezondheidsfuncties van de Apple Watch.
Ja, het is natuurlijk toch een beetje zoeken altijd naar waar wil je een smartwatch nou echt voor hebben. Gezondheidsfuncties zijn daar natuurlijk één van. Primair wil je een smartwatch natuurlijk hebben om te weten hoe laat het is. En om bijvoorbeeld notificaties op je smartwatch te ontvangen, zodat je niet telkens naar je telefoon hoeft te graaien die bijvoorbeeld in je broekzak zit of in je jas of wat dan ook. Maar gezondheidsfuncties, dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. In die smartwatch zit bijvoorbeeld een hartslagmeter. En wat nieuw is dat die nou ook kan detecteren als jouw hartslag plotseling een stuk langzamer wordt.
Ja, en dan had Apple nog een andere vorm van detectie aangekondigd voor de Apple Watch. Namelijk valdetectie, dus hij herkent het als je valt. Stel je voor je opa die is thuis in zijn eentje, die struikelt ergens over, komt niet meer omhoog. Ja, wie roept hij dan om hulp? Hè? De telefoon ligt heel ergens anders. En in zo'n geval is het toch handig als die bijvoorbeeld die Apple Watch had gedragen, die had herkend dat hij was gevallen en meteen de hulpdiensten kon inschakelen. Want dat is dus het ding, die Apple Watch die weet dat je bent gevallen. En die geeft dan een paar seconden de tijd om aan te geven dat je oké bent. Nou, is dat niet het geval, dan kan die Apple Watch ervoor zorgen dat er iemand wordt gebeld. En dat kan dan een persoon zijn die zelf is ingesteld, maar ook bijvoorbeeld de hulpdiensten.
Ja, verder noemde Apple ook nog wat andere gezondheidsfuncties bij de presentatie in woensdag. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een soort van hartritmefilmpje te maken. Maar ja, die mogelijkheid komt niet naar Nederland. En wat ook niet naar Nederland komt, is de mogelijkheid om hem te verbinden aan het 4G-netwerk. Dus je kunt niet een telefoon en een smartwatch echt apart aan het 4G-netwerk koppelen, zodat die zelfstandig gebruik kan maken van het internet. Het moet allemaal via je iPhone dus lopen. Wat dat betreft is de smartwatch in de Verenigde Staten gewoon iets uitgebreider dan in Europa, want je kunt er dan gewoon iets meer mee doen.
En dat was hem weer voor deze week van NuTech. Volgende week zijn we er weer. In de tussentijd kun je ons volgen via nu.nl of de nu.nl app. Volg nu.nl op Facebook en Twitter. En we zijn ook te bereiken per e-mail via tech@nu.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
Joehoe!